Ja, bij haar dood ze dus werkelijk tot in de puntjes liep. Het was een hele, het was een liturgie, het was zo precies. Het was een groot spektakel voor iedereen om ongelooflijk te genieten. Nu was deze, wat mij opviel in alles wat dan de media te vermelden hadden, was vooral dat zij werd geprezen om haar geloof. Alle media, alle kranten, radio, televisie, was allemaal bezig over het geloof van deze vrouw. Ze was een koninginschap begonnen met dit gebed. Bid voor mij dat God mij wijsheid en kracht mag geven om de plechtige belofte die ik zal doen na te komen. En dat ik hem en u trouw mag dienen alle dagen van mijn leven. Dat was het gebed dat zij sprak in 1952. En bij het einde van haar leven, bij haar begrafenis, er waren zoveel die getuigd hebben, dit heb ik gelezen, dat zij gedurende haar lange leven Christus voorbeeld en onderwijs in een plichtsgetrouw leven met dienstbaar hart in praktijk bracht. Daarmee de gebeden die zij gesproken heeft in het begin van haar koninginschap, werd gezegd, zijn verhoord. Uitzonderlijk. Nu hebben wij het niet te doen met haar. Maar in de eerste lezing staat er geschreven over David. David, hoe hij regeert over Israël. En hoe hij de stammen bij elkaar brengt, de twee delen van noorden en zuiden bij elkaar brengt. En hij daar uiteindelijk voor lange tijd, 40 jaar, wordt altijd gezegd dat een levenslang de regering heeft. Nu, doorheen de geschiedenis worden koningen altijd afgeschilderd zonder fouten, want zij zijn afstammelingen van goden. Dus vele volkeren, wanneer ze spreken over koningen en leiders, dan, ja, dat zijn afstammelingen van goden. Daar kan men nooit slecht over spreken, zij zijn zonder zonde. Dus we verwachten dat in feite de Bijbel hetzelfde zou doen met David. Hij is de koning. Maar het Joodse volk, wanneer zij schrijven over hun geschiedenis, daar schrijven zij ze hyper-kritisch over hun leiders. En alle schandalen en alle ellende en alle fouten en zonden die worden in detail beschreven. Lees maar de Bijbel. Vol met de schandalen en de zonden van de koningen en de leiders en alles wat ze verkeerd gedaan hebben. Ja. Davids heldendaden worden bezongen. En bijvoorbeeld over Goliath, hoe hij die overwinning behaalt, etc. Maar de schandalen en de ellende van zijn leven, die worden ook heel erg bezongen. Zijn zoon Amon, die zijn zus Tamar verkracht. Absalom, die probeert zijn vader van de troon te stoten. En dan David zelf, die zeg maar een opdracht geeft opdat zeg maar Uria, die daar, dat hij in het leger, dat hij omkomt in de strijd, zodat hij Bathsheba als vrouw kan nemen. Ondanks al deze ellende en zonde, etc., kiest God David als degene uit wiens geslacht de Messias zal stappen. Waarom? Waarom? Dat is de vraag. van David. Maar God kijkt niet naar de zonde van David in eerste instantie. Hij kijkt naar zijn hart. David is mens naar zijn hart. Hij blijft altijd, ondanks alles, blijft zijn gedachten gaan naar God alleen. En om God dienen. We kunnen dat in de psalmen nalezen. De Heer is mijn herder. Hij zal niet zo breken. Hij is mijn licht. Hij is mijn hulp. In hem vind ik verlossing. De grootheid van David is daarin te lezen dat hij altijd blijft vasthouden aan zijn verlangen God te dienen. En wanneer hij fout gaat, wanneer hij zondigt, is hij onmiddellijk bereid om verantwoordelijkheid te nemen en zegt, ja, ik heb gezondigd. En hij berouw. En hij neemt de straf die de zonde veroorzaakt, neemt hij op zich. Dat is David. En daarom juist kiest God David. En is Jezus ook niet bang de zoon van David genoemd te worden. Want Jezus is namelijk gekomen onder ons om ons te bevrijden van de zonde.
Dan kunnen wij inderdaad
God laten God zijn. Onze zonden wegnemen. En langzamerhand bevrijden van al die zonden. Het evangelie van vandaag stelt ons alle voor een keus. Het is die keus die we zien in die twee misdadigers. De ene misdadiger die is zijn in feite zonder kennis over wie Jezus is. En hij gaat Jezus tegemoet met sarcasme. En hij bespot hem. Nou, we kennen allemaal mensen op dit moment ook, zeg maar vaak ons geloof, de kerk en alles bestot. Ze hebben goed te zeggen, maar en ze geloven wij niet. Ze weten uiteindelijk niet waarom Jezus is gekomen. En dan zeggen we ook, ja, laat ons redden, laat ons bevrijden, laat ons bevrijden van die COVID, laat ons bevrijden van al dit, et cetera. Zie je wel, er gebeurt niks. We zijn heel sceptisch tegenover God geworden. Dat is de eerste keuze. Willen wij echt, willen we die naam volgen? Of worden we geroepen zoals de tweede, die uiteindelijk hetzelfde doet wat David doet? En die zegt, ja, ik ken mijn zonde, ken jij je zonde ook niet? Schaam jij je niet dat je gezondigd hebt? Ik heb mijn straffen verdiend, zegt hij. Heer, wees mij barmhartig. Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordt hem dan natuurlijk, nog vandaag zul je in mijn koninkrijk komen. Dat is de keuze die wij moeten maken voor onszelf. Het gaat niet in ons christelijke leven om niet meer te zondigen, maar onze ogen gericht te hebben. Jezus die koning is, die komt om ons zonden weg te nemen. Hij is het Lam Gods dat onze zonden wegneemt. Wij zijn geen afstammelingen van goden zonder zonden. Wij kunnen zonen zijn van David, zonen en dochters van David.